onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan en zingen wij daarna Psalm 143, het eerste vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Psalm 143, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het boek van de Handelingen, en lezen wij Handelingen 10 vanaf het 34e vers. Handelingen 10 vanaf vers 34. Het gaat hier over de geschiedenis van Petrus die ontboden is in het huis van Cornelius, de Romeinse hoofdman. En we lezen dan het volgende vanaf vers 34. En Petrus, de mond opendoende, zei, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigen de vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zal worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. In onze voorbeden zeggen we de Heere dank voor het feit dat op 13 april mevrouw Van Vliet van de Krans de leeftijd van 78 jaar mocht bereiken. Op 15 april mocht mevrouw Bal de Ruiter de leeftijd van 85 jaar bereiken. En op 17 april werd dominee Burger 87 jaar. Zeggen wij de Heere dank voor deze zegeningen en laten wij samen bidden. Heere grote en heerlijke God, wanneer wij op deze rustige zondagmorgen hier samen mogen zijn, of ook thuis mogen meeluisteren en mogen meekijken, roepen wij uw grote naam aan en bidden wij u om uw tegenwoordigheid. Wat zijn het machtige dingen waarvan wij zojuist hebben gelezen vanuit het boek van de Handelingen, dat Petrus kwam in het huis van de heiden Cornelius, de Romeinse hoofdman, dat hij daar getuigde van de gekruisigde en opgestane, en dat de Heilige Geest viel op alle die daar tegenwoordig waren, en zij God hebben groot gemaakt, u hebben verheerlijkt. Heere, wij bidden van u, wanneer dan ook vanmorgen onder ons de aandacht gericht mag worden op de gekruisigde en opgestane, laat dan uw Heilige Geest in ons midden heerschappij voeren. En laat hij de harten van ouderen en van jongeren openen voor uw woord. Want Heere, dan ontvangen wij een gezegende dienst die uitloopt op de verheerlijking van uw grote naam, die tot zaligheid is. Een eredienst waarin u uw zegen geeft, de zegen die verworven is door u, o Heer Jezus Christus, in uw lijden en dood en opstanding. Heere, wij bidden van u, kom ons te hulp. En wilt u ons een God van nabij zijn en uw genade betonen. Heere, laat door ons ervaren worden ook door de jongeren, door de jongens en meisjes, dat u vandaag nog altijd dezelfde God bent, die u de eeuwen door geweest bent. De God die met kracht en majesteit uw woord doet uitgaan, opdat mensen geroepen en getrokken worden uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk. Maar dat ook, Heer, het goede werk van uw hand versterkt wordt. Wilt u ons in uw genade zo nabij zijn, dat wij op en onder de kansel thuis of waar we ons dan ook bevinden, dat wij het ondervinden mogen. De Heere is God en Hij leeft. Heere, wilt u werken, u die de opgestane bent, wilt u werken in de kracht van uw opstanding. Paulus heeft gebeden, eigenlijk tot aan het einde van zijn leven toe, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Laat het vanmorgen, vandaag ook ons gebed zijn. Dat wij honger en dorsten, Heer, als ouderen en jongeren naar de kennis van u. Die kennis die onlosmakelijk verbonden is met de zaligheid en met het eeuwige leven. Want u kennen, dat is het eeuwige leven. Heere, wij bidden van u. Wilt u de werken van Satan, van de boze, verbreken? Wilt u, Heere, alle lauwheid en alle gewenning van ons wegdoen? Er kan zoveel zijn wanneer we zondags onze plaats innemen in de kerk. En misschien nog wel meer wanneer we thuis meeluisteren. Er kan zoveel zijn wat de loop van uw woord wil tegenstaan. En wat uw woord wil weghouden uit onze harten. Onze harten kunnen zo gevuld zijn met allerlei overleggingen, dingen van de afgelopen week of dingen van de komende week die ons bezighouden en in beslag nemen. Dingen die ons hoofd vervullen. Heere, sta op in uw majesteit en wilt u in ons leven en in het midden van de gemeente heerschappij voeren. Wilt u de grote werken van uw hand tonen? Bent u vandaag niet meer dezelfde? Bent u niet de God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er? En daarom, Heere, wenden we ons tot u en roepen we uw grote naam aan. Geef dat uw naam ook vandaag op deze zondag in het midden van de gemeente verheerlijkt wordt en groot gemaakt wordt. Dat mag wel het verlangen van ieder van ons zijn. Dat uw naam wordt groot gemaakt. Want u bent dat waard, Heere. U hebt daar recht op. Drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wilt u dan daartoe machtig en ontfermend en genadig werken in ons midden. En uw stem verheffen met majesteit. Heere, wij bidden van u, ontferm u over de zieken. Wilt u gedenken degene bij wie de krachten minder worden bij het klimmen van de jaren? En wij zeggen u dank, Heere, dat meerdere in de afgelopen week mochten jarig zijn en opnieuw een nieuw levensjaar mochten beginnen. Wilt u mevrouw Van Vliet en mevrouw Bal en ook dominee Burger nabij zijn wanneer de jaren klimmen, wanneer een nieuw levensjaar begon? En wij vragen ons, wanneer we ouder worden, onwillekeurig af wat een nieuw jaar ons zal brengen. Wij bidden van u, Heere, schenk het licht van uw aangezicht. En schenk de doorwerking van uw woord door de kracht van de Heilige Geest. Opdat er ook in de avond van het leven licht zal zijn. Het licht van uw aangezicht. En het licht van uw genade, van de kennis van u. O Vader, Zoon en Heilige Geest, wilt u hen dan gedenken? Heb dank voor de goedheid die u bewezen hebt. En wees u hen goed en nabij in uw barmhartigheid en ontferming. Heere, wij dragen het werk van zending en evangelisatie aan u op. En wij bidden van u, wilt u het zegenen, wilt u het gebruiken, ook bij degenen die vervreemd zijn van uw dienst en hoeveel er zijn er niet, ook in ons volksleven die gedoopt zijn en wellicht nog zonder school gingen, misschien nog als kind meegingen naar de kerk. en die nu hun plaats van zondag tot zondag leeg laten. Heere, wilt u werken in de kracht van uw genade, dat ook velen die vervreemd zijn van uw woord en van uw dienst getrokken worden. Zegen het werk van zending onder al de volkeren der aarde tot de einde van de aarde toe. Wij bidden u voor heel uw kerk en we denken in het bijzonder ook aan uw vervolgde kerk. Heere, wilt u bijstand zenden, wilt u opstaan tot bescherming en wilt u leiden en geef dat ook in tijden van vervolging gezien wordt dat u voortgaat met uw werk. Hoe vaak is het ook in de geschiedenis van de kerk niet gebeurd dat juist een tijd van vervolging moest dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u, Heer, ontferm u over ons, over onze overheid. Juist ook in deze tijd van crisis wilt u wijsheid geven. En wij denken ook aan alle die zorg dragen in verband met de coronacrisis. We denken aan ondernemers die misschien wel veel zorg hebben over het voortbestaan van hun zaak. Wilt u geven, Heere, dat uw naam zal worden aangeroepen, dat uw aangezicht zal worden gezocht en dat we ons niet alleen maar bezighouden met het beoordelen van het beleid van onze overheid, maar dat wij vooral in het gebed u zoeken en uw naam aanroepen. U bent immers de God die hemel en aarde regeert en bestuurt. En Heere, ook dat onzichtbaar kleine virus dat wij niet kunnen waarnemen moet uiteindelijk gehoorzamen aan uw bevel. Heere, wij bidden van u, zegen dan alle die juist ook door het virus verkeren in een tijd van zorg en moeite en spanning, ook wanneer het gaat over hun dagelijks werk. Wees u nabij. Gedenk alle die leiding hebben te geven aan de volkeren der aarde en laat uw koninkrijk komen. Dan bidden wij van u in de vergeving van al onze zonden. Heere, hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wat de diensten voor zondag 25 april deovolente betreft, om 10:00 hoopt voor te gaan dominee Volk uit Alblasserdam en om 6:30 proponent van IJsden uit Driebruggen. Wat de collecte betreft, de eerste is bestemd voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Mededelingen: maandag 19 april is een bestuursvergadering om 7:15. En woensdag 21 april is er weer Bijbelkring Elim. Dit wordt alleen uitgezonden via de livestream en het begint om 8:00. Het zal gaan over het vierde visioen. Zingen wij nu met elkaar Psalm 98, het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 98 vers 3 doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. En vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98 vers 3 en vers 4. Gemeente, de tekst voor de preek is Handelingen 10, het 42e vers. Handelingen 10, vers 42. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Gemeente, het is eigenlijk een wat onverwachte ontmoeting geworden tussen aan de ene kant de Romeinse hoofdman Cornelius, de heiden, en aan de andere kant Petrus, de apostel, de dienaar van Jezus Christus. Tot voor kort hadden die twee nooit kunnen denken dat ze elkaar hier op deze plaats in het huis van Cornelius zouden ontmoeten en dat hun wegen elkaar zouden kruisen. Toch is dat gebeurd en het is zeker geen toeval geweest. Cornelius, de Romeinse hoofdman, heeft van een engel bevel gekregen om Petrus te laten roepen. Petrus, de dienaar van Jezus Christus. Dat is gebeurd. En langs die weg is het zover gekomen dat Petrus het huis van Cornelius binnenstapt. Niet dat Petrus geen bezwaren gehad heeft, want die had hij wel. Want toen hem werd duidelijk gemaakt dat hij moest meegaan naar Cornelius en het huis van Cornelius moest binnengaan, had Petrus direct zijn bezwaren. En heeft hij eigenlijk direct gezegd, geen sprake van dat ik het huis van een heiden binnenga. Dan word ik verontreinigd, dan maak ik mezelf onrein. Dat mag niet, dat heb ik nooit gedaan. Eigenlijk is het stuitend voor hem dat hij het bevel krijgt om het huis van zo'n Romein binnen te gaan. Maar Petrus heeft dat visioen gekregen. Van dat laken met al die dieren erin. Jongens en meisjes, jullie weten wellicht wel het een en ander van. Hij kreeg een visioen, een gezicht. En hij hoorde het bevel, slacht en eet. Petrus wil dat niet. Net zo min als hij naar het huis van die heiden wil. Bang om zich te verontreinigen. Maar dan krijgt hij te horen en hij bemerkt dat het de stem van de Heere is en het bevel van God is, dat hij wel moet eten. Blijkbaar heeft de Heere hem wat te zeggen. En Petrus gaat dat alles een beetje begrijpen wanneer de mannen van Cornelius voor zijn deur staan en hun boodschap bij hem doen. U moet meekomen, Petrus. Dan begrijpt Petrus het. Waarom de Heere hem dat visioen heeft gegeven van dat laken met al die reine en onreine dieren. Jongens, wat gaat Petrus doen wanneer hij voor Cornelius staat? Wat dacht je? Dat is gauw gezegd vanmorgen. Hij is een verkondiger, ook hier op deze plaats, een verkondiger van de Heer Jezus Christus, een prediker van het woord van God, een gezant van de Heer Jezus Christus, en hij spreekt in het huis van Cornelius over de dingen waar hij ook op de Pinksterdag over gesproken heeft, over de grote werken van God, en bovenal ook over de weg die de Heer Jezus Christus is gegaan in zijn sterven en opstanding uit de doden. Dat is zijn taak. En Petrus weet nog maar al te goed welk bevel de Heer Jezus als de opgestane gegeven heeft aan zijn discipelen. Ook de jongens en meisjes weten dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden nog herhaalde keren aan zijn discipelen verschenen is, nog vele malen. En voortdurend ging het maar weer over de opdracht die hij hen wilde geven om het woord Gods te prediken onder Joden en heidenen en te getuigen van de dood en opstanding van Christus. Wel nu, als Petrus voor Cornelius staat, gaat het dan ook weer over hem, over de Heer Jezus Christus. Hoe zou het komen dat Petrus het maar nooit moe wordt om altijd weer een getuige van hem, van Christus te zijn? Cornelius, zegt hij, u hebt toch gehoord van de Heer Jezus van Nazareth, die het land doorging zegenend en genezend. En u weet er vast wel het een en ander vanaf wat er met hem gebeurd is, dat hij gedood is op die vrijdag. En dat hij buiten Jeruzalem op Golgotha aan het kruis is genageld, maar dat God hem heeft opgewekt ten derde dagen. En in dat verband komt dan naar voren de opdracht die Petrus en de andere apostelen van hem, de opgestane, hebben gekregen. Hij heeft ons geboden, en dan zijn we bij onze tekst van morgen. Hij heeft ons geboden om de volken te prediken, te betuigen dat hij is, dat Christus is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Zo moet hij blijkbaar gepredikt worden. In Jeruzalem, in Caesarea, waar Cornelius woont, vandaag ook in Haastrecht. De gekruisigde en de opgestane, die door God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Hij heeft ons geboden, zegt Petrus, de volken te prediken, te betuigen. Het volk. Welk volk, jongens? Wat dacht je? Wanneer Petrus hier zegt, hij heeft geboden het volk te prediken. Welk volk moest allereerst de boodschap van de opstanding horen? Dat was toch het volk Israël? Dat waren toch de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob? Aan het volk Israël moest dit in de eerste plaats betuigd worden. En vandaar dat Paulus in de handelingen ook voortdurend eerst naar de synagoge gaat, als hij ergens komt. En tot de Joden komt in de eerste plaats het evangelie. De zaligheid is uit hen. De Heer Jezus is uit hen voortgekomen als mens. Alleen, nu is het wonderlijke juist, dat Petrus dat hier moet doen, dat prediken en betuigen, in het huis van een heiden, van een Romein. En dan zien we eigenlijk hier in dit gedeelte al gebeuren wat in het boek van de handelingen voortdurend duidelijker naar voren komt, en waar de Heer Jezus het ook voortdurend over had met zijn discipelen, dat niet alleen aan Israël, maar ook aan de heidenen, aan de volkeren betuigd zou moeten worden, dat hij de rechter is van levenden en doden. Wat had de Heer Jezus eerder al voor zijn dood gezegd? Dat hij nog andere schapen had, die van het huis van Israël niet zijn. Andere schapen die niet van deze stal zijn, van Israël. En die moet ik ook toebrengen, heeft de Heer Jezus gezegd. Een ontroerende gedachte. Gemeente, grijpt het u wel eens aan, wanneer u in uw Bijbel leest, dat Christus zijn gemeente vergaderen zal uit alle volken en uit alle geslachten van de aarde? Vindt u dat niet een machtig iets wanneer de naam van de Heere, de drie enige God, u lief geworden is? Dat mensen uit alle volken zijn grootheid zullen verkondigen en zijn naam zullen verheerlijken. Als de naam van de Heere u lief is, zal het u toch raken, dacht ik. De apostelen moeten twee dingen doen, zo wordt hier gezegd. Prediken, betuigen, preken. Dat is hier eigenlijk het werk van een heraut doen. De heraut, dat is iemand, denk aan Johannes de Doper. Dat is iemand die voor de koning uitgaat en die de komst van de koning aankondigt. Als de koning ergens een bezoek wil brengen in een bepaalde stad, dan gaat de heraut vooruit om de komst van de koning aan te kondigen, om te verkondigen in die stad: de koning komt, wees bereid om hem te ontmoeten. Gemeente, wat er ook allemaal over de prediking gezegd kan worden, en dat is natuurlijk ontzaggelijk veel, er zijn al meters boeken over verschenen de eeuwen door. Ik zou denken dat de boeken deze ruimte niet kunnen bevatten die al over de prediking geschreven zijn. Maar het is in ieder geval, wat er ook over gezegd kan worden, de opdracht aan zijn kerk. Predik het evangelie van de gekruisigde. Want dat is het middel dat de Heilige Geest wil gebruiken om Christus en zondaren bij elkaar te brengen. Wat is de bedoeling van de prediking ook op deze zondag? De tweede zondag na Pasen. Dat ook onder ons Christus en zondaren bij elkaar gebracht worden. Moet u eens over nadenken. Als u thuis komt uit de kerk. Of als u thuis uw computer uitzet, zometeen. Wat de bedoeling was van de verkondiging van het woord, ook vanmorgen. En daartoe moet gepredikt worden. De herauten moeten voor de koning uitgaan en moeten zijn komst aankondigen. Ze moeten dan ook niet hun eigen mening brengen, bepaald niet. Want de heraut heeft niets anders te doen dan het woord van de koning te brengen. Dat mag duidelijk zijn. Wee de dienaar van het woord die zijn eigen boodschap brengt. Of die zich laat leiden door wat mensen graag willen horen. Want dat is toch niet de bedoeling? Hij komt, Christus komt. Die aangrijpende boodschap die gebracht wordt tot mensen, zo zei eens iemand. Het was wijlen dominee G. Boer die ook in Gouda gestaan heeft. Die eens zei, de prediking dat is het woord van God dat gebracht wordt tot mensen die op die smalle richel staan tussen hel en hemel. Als wij zondags onder de preek zitten, dan zijn wij mensen die staan tussen hel en hemel. En het gaat of de een of het gaat de andere kant op. We staan als het ware op die smalle richel tussen beiden. En daar wordt ons verkondigd dat Christus de gekruisigde en opgestane de enige is in wie de zaligheid is. Prediken en betuigen. Dat betuigen in onze tekst heeft iets in zich van een bepaalde gedrevenheid, een bepaalde bewogenheid. Met kracht betuigen, dat wil zeggen indringend naar voren brengen. Als mensen de apostelen horen en de eeuwen door de dienaren van het woord horen, apostelen en anderen, dan moeten ze niet kunnen zeggen, nou als we het nou eens goed horen van hem in de preek, dan kan het eigenlijk nog alle kanten op. En dan is het allemaal nog niet zo precies zeker. En tegenwoordig wordt dan wel in preken gezegd, we zijn allemaal op zoek om het juiste te vinden, maar we weten het ook allemaal nog niet zeker. Zo moet het in ieder geval niet zijn. Stel u voor, gemeente, dat u straks naar huis zou gaan en dat u zou moeten zeggen, wat werd nou eigenlijk beweerd en waar ging het nou eigenlijk over en is er nou nog een bepaalde zekerheid? En het moet dan ook niet zo zijn dat de getuigen, de herauten van de rechten van levenden en doden, dat maar niet even aanstippen om dan direct over te gaan tot het andere. Dat mensen vooral maar niet te hard schrikken van het woord, om dan weer over te gaan tot iets anders. Nee, er moet met kracht en met overtuiging betuigd worden. Zo wordt hier naar voren gebracht. De koning komt. Dat is niet onzeker, dat is niet misschien, preken en betuigen. Calvijn zegt dan, wij zijn zo gauw geneigd om die dingen naast ons neer te leggen. En daarom moet het met klem gepredikt worden. Ik denk dat de meesten van ons wel eens de naam hebben gehoord van die bekende Engelse prediker John Bunyan. De man van de christenreis. Moet u nog eens lezen, dat prachtige boek van Bunyan. Bunyan stond bekend als een vurige prediker. Een tijdgenoot zei eens van hem, als ik John Bunyan hoor, dan lijkt het wel alsof ik een man hoor die vanuit de doden is teruggekomen. Die weet wat er aan de andere kant van het graf is en daarom met de grootste klem en overtuiging preekt. Om jaloers op te worden. Wanneer je geroepen wordt van zondag tot zondag het woord te brengen. Om het zo te doen. God gebiedt. Christus gebiedt dat zo gepreekt wordt. Hij gebiedt dat, zijn dienaren. Als dat er staat in onze tekst, dan kun je vooral aan twee dingen denken. Je kunt in de eerste plaats denken aan de roeping waarmee God mensen tot deze dingen roept, de eeuwen door. Deze dienst. Soms mensen die daar bepaald niet op zaten te wachten, om zo het evangelie te verkondigen. Maar hij roept. En hij zendt mensen tot wie hij wil en wanneer hij wil. Zo beleiden we in de Dordtse leerregels. En soms zegt iemand die door de Heere geroepen wordt, stuurt u alstublieft maar een ander Heere. Dat zei Mozes ook. Stuurt u maar een ander, het maakt me niet uit wie. Maar dat gebieden, daar zit niet alleen dat geroepen worden door de Heere in, maar daar zit ook achter dat woord, dat de Heere de boodschap bepaalt. Dat gebieden. Wij kunnen zo onze gedachten hebben en onze meningen hebben over de prediking. En we kunnen er soms hele discussies over voeren. Of we zeggen tegen elkaar op een verjaardag moet je vooral niet over de prediking en over de kerk praten. Daar krijg je alleen maar heibel van, dat moet je vooral niet aanroeren, daar moet je omheen gaan. Of we voeren een hele discussie hoe dat allemaal kan zijn. Maar gemeente, wie heeft nou te bepalen wat de boodschap is? U niet en ik niet. Laat dat maar duidelijk zijn. Dat maken wij niet uit, dat maken ouderen niet uit en dat maken ook jongeren niet uit wat de inhoud van de boodschap is. Maar dat wordt bepaald door de levende God. De koning die zijn herauten zendt, gebiedt zijn dienaren zijn herauten wat ze hebben te verkondigen. Zien we duidelijk voor ons vanmorgen? Zijn we het ermee eens dat het zo is? Wel nu, wat moet dan gepredikt en wat moet dan betuigd worden? Onze tekst is niet wazig, niet onduidelijk. Dat hij de gekruisigde en de opgestane degene is die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Ik weet niet, gemeente, hoe dat vanmorgen bij u overkomt, bij jullie jongens, dat hier zo sterk benadrukt wordt in onze tekst, dat hij is verordend tot een rechter, aangesteld tot een rechter. En misschien vraagt iemand zich vanmorgen af, is dat nou het eerste wat van hem gezegd moet worden, dat hij rechter is en rechter zal zijn eenmaal? Is dat het belangrijkste eigenlijk van Christus en van zijn werk? Dat zou een vraag kunnen zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk? We voelen allemaal wel aan vanmorgen, dat krijgt hier in onze tekst een geweldige nadruk, een geweldige klemtoon. Dat wordt hier beklemd nog dat voordat in het volgende vers, in vers 43, gezegd wordt dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen. Dat moet ook verkondigd worden. Dat is wel opvallend. Natuurlijk is er vanmorgen hier niemand in de kerken of niemand die thuis meeluistert en die zal beweren dat wat in vers 43 staat, dat dat minder belangrijk is. Dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen. Niemand zal toch, hoop ik, denken dat het vinden van vergeving van zonde in Christus, dat dat minder belangrijk is dan het rechter zijn van Christus. Je zou kunnen zeggen, gemeente, juist omdat hij eenmaal de rechter zal zijn van levende en doden, is het nu voor ons van de grootste betekenis om in hem vergeving te vinden. Bent u ervan overtuigd? Hoe nodig dat is, om juist ook onder de verkondiging van het woord vrede en verzoening, vergeving te vinden bij Christus. Stel dat morgen iemand aan u vraagt op uw werk, vertel nou eens wat over God. En dat u zou zeggen, nou, Ik ga dan direct over het laatste oordeel beginnen. Misschien denkt iemand vanmorgen wel, dat is toch niet het juiste moment dan, het geschiktste onderwerp? Het is wel, dat is opvallend, u moet dat maar eens nagaan, het is wel een algemene lijn in het boek van de Handelingen. Dat Jezus de opgestane de rechter is. Het onderstrepen van de heerlijkheid en van de stralende majesteit van de Heer Jezus Christus, de opgestaan, hij is zo groot, hij zal zitten op zijn rechterstoel. Als Paulus op de Areopagus gekomen is, te midden van de geleerden en de filosofen van de Grieken, daar in Athene, dan draait hij er niet omheen, bepaald niet. Ook al bevindt hij zich in dit gezelschap, ze mogen hem voor een dwaas verslijten of niet, hij zal verkondigen dat de levende God een dag heeft bepaald waarop hij door een man die hij daartoe bestemd heeft, de aarde zal oordelen. God verzekert ons dat door de opstanding met Pasen. Ik kom er zo even op terug. En als Paulus later voor Felix staat, voor de stadhouder, dan gaat het over hetzelfde. Over de opgestane die rechter zal zijn. God heeft hem verordend. God heeft hem bestemd, aangewezen om rechter te zijn. Dus eigenlijk kun je zeggen, de Heer Jezus werpt zichzelf niet op. Maar hij wordt door de Vader verordend, de Vader wijst hem aan. En, zegt Paulus dan herhaaldelijk, daar heeft Pasen mee te maken. Dat verkondigt hij op de Areopagus en dat brengt hij hier naar voren, want onze tekst staat in het verband van Goede Vrijdag en Pasen. Jongens, wat betekent Pasen nou? God wil daar iets zeggen. Als hij zijn zoon opwekt uit de dood, dan wil God daarmee zeggen, mijn zoon, ik wek u op uit de doden, omdat u volkomen betaald hebt voor de zonde. Omdat u de volle prijs hebt betaald, om zondaren te verlossen en verzoening te brengen. Daarom wek ik u op. Pasen is, zo zeggen we wel eens, en misschien hebben jullie het wel eens gehoord, jongens. Pasen is eigenlijk dat God zijn handtekening zet op de kwitantie. Er is voldaan. Er is betaald door mijn zoon. Daarom wek ik hem op uit de dood. Maar Pasen heeft ook nog met iets anders te maken. Pasen heeft er ook mee te maken dat God zegt tot zijn zoon, mijn zoon, u bent aangesteld tot rechter over leven en doden. U wordt door mij aangewezen en bestemd. Dat is de wil van God. Al van eeuwigheid af. Voordat hemel en aarde en alle dingen geschapen werden, hadden de Vader en de Zoon dat al afgesproken. Dat de Zoon naar de aarde zou komen in Bethlehem, als een kind geboren zou worden. Maar ook dat hij zou opstaan uit de doden en ook dat hij rechter zou zijn van levenden en doden. Jongens, denken jullie er wel eens over na wat hier gebeurt? Dat de Vader en de Zoon dat afspreken, raad houden met elkaar. Zien jullie, ook de jongeren, hoeveel eer de Heer Jezus van zijn Vader ontvangt? Dat heeft hij verdiend. Dat is hij waard. Of zou je denken dat als het hierover gaat, de Heere jouw ondergang op het oog heeft? Hoe zie je dat? Als deze dingen ons duidelijk gemaakt worden, dacht u dan soms, gemeente, dat de Heer uw ondergang op het oog heeft? Klemmend is onze tekst natuurlijk wel. Het is net alsof de Heer ons in de ogen kijkt vanmorgen en zegt, zie het, de rechter is al aangesteld door mij. Is al aangewezen. Stel je voor, iemand heeft een hele grote misdaad begaan en de rechter is al aangewezen. Dan kan het nog zijn dat een verdachte bezwaar maakt tegen iemand als rechter. Dan kan de rechter, zoals wij dat wel eens noemen, gewraakt worden. Dan moet er een andere rechter komen. Maar dat is hier niet het geval. Er is niemand die er bij God bezwaar tegen kan maken dat Christus de rechter zal zijn. Of hebt u er bezwaar tegen? Een vraag. Ziet u, als de Vader vanmorgen tegen ons zegt, de rechter is al aangewezen, dan is eigenlijk de vraag ook, hebben we al vrede met hem? Door zijn bloed. Ben je al geborgen in hem? In de Heer Jezus Christus. Ja, ja, zegt iemand. Maar als ik nou morgen iemand tegenkom die ik ontmoet, nou, kan ik hem of haar dan overtuigen van deze dingen? Ze geloven daar op mijn werk helemaal niks van. Nee, wij kunnen niet overtuigen, dat is waar. We hadden het over Paulus op de Areopagus. Nou, niemand van ons kan zich met Paulus vergelijken. Ik in ieder geval niet. Als hij het over deze dingen heeft gehad op de Areopagus, Paulus, dan staat er dat sommigen spotten. Die zeggen, moet je toch die Paulus horen, zeg. Wat een boodschap van die man. Wat een dwaasheid. Over een opstanding van de doden. Anderen zeggen tegen Paulus, Paulus, we hebben het er nog een keer over. Maar nu komt het niet zo gelegen vandaag, maar we hebben het er nog een keer over. Over deze dingen. En velen verwerpen de boodschap die Paulus brengt. Overtuigen doen wij niet. Kunnen we niet. Maar we hebben wel te getuigen. Of te betuigen. En natuurlijk is de vraag vanmorgen, geloven we het zelf in de eerste plaats? Dat het waarachtig is, dat we hem zullen zien als hij komt. De opgestane is verordend, bestemd door zijn Vader, tot rechter van leven en doden. Heel eenvoudig vanmorgen, gemeente. Op die dag, de grote dag die komt, zult u niet voor mij gedagvaard zullen worden. Ik zal uw rechter niet zijn. En u zult mijn rechter niet zijn. Wij zullen niet elkaar oordelen. Maar wij zullen alle voor hem staan. Voor Christus. Het rechter zijn van de Heer Jezus is heel algemeen. Er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen mensen die ontkomen aan het verschijnen voor hem. Er is niemand van ons die een andere rechter zal hebben. Dat mag heel duidelijk zijn. Dat is veel zekerder, gemeente, dan wij elkaar vanmorgen hier zien. Gelooft u dat? Levende en doden, zo verkondigt Paulus, Petrus dan. Zij die dan nog leven. En zij die al gestorven zijn, misschien al duizenden jaren geleden. Abraham zal er ook bij zijn. Ook al is zijn lichaam vandaag helemaal vergaan tot ik weet niet hoeveel stofdeeltjes. Maar hij zal erbij zijn. Zoals allen erbij zijn. Leven en doden. Maar gemeente, hebt u het goed erg in vanmorgen. Eer dat die dag komt, eerst nog moeten de verkondigers van het evangelie nog uitgaan over de aarde. En ze moeten een taak vervullen. Overal waar de Heere ze naartoe stuurt. De boodschap brengen van de koning die komt. Denk nog even aan die herald die de komst van de koning moet aankondigen. Zij zijn de herauten. Zij zijn de gezanten. De ambassadeurs die in naam van de koning rondgaan onder de volkeren der aarde, onder joden en heidenen. Weet u wat een taak is? Natuurlijk, dat begrijp ik vanmorgen wel, zegt iemand. De komst aankondigen van de koning. Hij komt, de koning. Heb er erg in. Bereid u voor op de ontmoeting met hem. Maar, gemeente, ik zou vanmorgen vooral ook nog iets anders willen noemen. Niet alleen hebben de herauten de komst van de koning aan te kondigen, Maar ze hebben ook vandaag een vredesaanbod van de koning tot u te brengen. Als wij vanmorgen de prediking van het woord krijgen, dan is het mijn taak onder andere om een vredesaanbod van de koning tot u te doen uitgaan. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hoor naar hem. Want, en ik wil dat vanmorgen ook zeggen tegen die jongeren die thuis meeluisteren of hier zijn. Hij wil zijn vrede nog kwijt. Aan mensen die van zichzelf vijanden van God zijn, wil hij vrede kwijt. En vandaar dat vredesaanbod wat in zijn naam uitgaat. En ik denk aan het bekende woord dat hij gesproken heeft tot de mensen van Jeruzalem en de mensen, de scharen om hem heen. Beken toch wat tot uw vrede dient. Mag ik uw gemeente van Christus wegen bidden vanmorgen? Mag ik u smeken? Beken wat tot uw vrede dient. Dus ook vanmorgen krijgt u een vredesaanbod uit de hemel van deze koning. Dat laat hij uitgaan. Op de grote dag die komt, wanneer Christus leven en doden zal oordelen, zal God zijn amen uitspreken op de Bijbelse prediking van het woord. Zal God zeggen, en hij wijst dan bij wijze van spreken op de dienaren die trouw aan zijn woord geweest zijn, dan zal hij zeggen, naar hun woord zal ik oordelen. Dat doet hij tegenover de rechtvaardigen en dat doet hij tegenover de goddelozen. God zal dan de Bijbelse prediking van het woord bevestigen. Er zijn amen op uitspreken. Aan beide partijen. De Heere zal zeggen tot de goddelozen zijn tegenstanders. Ziet u wel dat het woord waar was dat tot u gebracht werd. En hij zal tot de anderen, tot de rechtvaardigen, tot de gelovigen zeggen. Zie je wel dat het niet te vergeefs was om op deze grote dag te hopen en er naar uit te zien. Gemeente, een vraag. U gelooft toch ook niet dat het zomaar zonder betekenis is als het ons in onze tekst van vanmorgen duidelijk wordt gemaakt en ook op zoveel andere plaatsen in de Bijbel waar het hier over gaat, dat het juist Christus zal zijn, de gekruisigde en opgestane, aan wie in die dag het oordeel zal worden gegeven. Natuurlijk mogen we tegen elkaar zeggen dat God zal oordelen, dat is ook waar natuurlijk. Maar hij geeft dat oordeel vooral aan zijn zoon. Die zal het voltrekken. En nogmaals, niemand krijgt een andere rechter dan hem. Het oordeel zal hem in handen gegeven worden. Ik denk dat ook de jongens en meisjes vanmorgen toch een beetje zullen beseffen, de een nog wat meer dan de ander. Nee, het is niet toevallig dat de Bijbel dat tegen ons zegt. Dat hij rechter zal zijn. Het betekent aan de ene kant voor de gelovigen heel veel. En aan de andere kant ook voor de ongelovigen. En ik probeer in het laatste stukje van de preek dat heel kort naar die twee kanten uit te werken even. In de eerste plaats, het heeft voor de ongelovigen veel te zeggen. Gelooft u niet, gemeente, als je het evangelie gehoord hebt, als het woord tot je gekomen is, en je hebt het naast je neergelegd, dat het dan hard zal zijn om juist hem te ontmoeten als rechter, die jou verkondigd was en die jou zijn vredesaanbod liet horen. En verdenk dan vooral aan degene die onder het woord verkeerd hebben. Waarom? Wel, als ze dan voor hem staan, de ongelovigen die hem veracht hebben, die aan hem voorbij gegaan zijn, en hij zal erop wijzen dat hij het vredesaanbod tot hen liet komen. En hij zal zeggen, heb ik jou niet betuigd in de prediking door mijn herauten? Beken toch wat tot uw vrede dient. Ik heb je gesmeekt om je met God te laten verzoenen. U gelooft toch ook wel, gemeente, dat dat heel aangrijpend is, heel indringend is. Hij heeft zijn ambassadeurs uitgezonden met het aanbod van zijn vrede. Hoor toch naar mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat hij dan kan zeggen, waarom hebt u dan niet gewild dat ik koning over u was? En waarom hebt u dan mijn vredesaanbod naast u neergelegd? Hoe vaak strekt ik mijn handen uit? Kom toch, hoor toch. Wat dacht u, gemeente, als je aan hem voorbij geleefd hebt? Als je andere dingen veel belangrijker gevonden hebt dan de vrede van Christus. Hoe hard het dan moet vallen om hem te ontmoeten, die jou aangeboden was als zaligmaker, als redder. Als het betuigd is in de prediking, mijn offer is genoeg tot volkomen verzoening met God. Al zou er vanmorgen iemand meeluisteren die zegt, ik ben de grootste der zondaren, dan is het offer van deze zaligmaker genoeg. Verder is het juist ook voor de zijnen, voor de gelovigen van de grootste betekenis, dat juist hij op die dag de rechter zal zijn. Wat dacht u, gemeente, zou dat niet ontzaggelijk veel te zeggen hebben, dat niemand anders dan de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, die onder ons gewandeld heeft in de prediking van het woord, dat juist hij dan rechter is? Alleen al de gedachte dat zijn stralende heerlijkheid zal schitteren in alle ogen. En dat allen zullen erkennen dat hij de Heere is. Als je hem toch hebt liefgekregen, is dat toch een machtige gedachte dat hij door ieder erkend zal worden als de Zoon van God. Wat een troost, wat een vreugde voor allen die hun zaligheid bij hem leren zoeken, die bij hem leren schuilen en die zijn genade ontvangen in hun leven. Niet een vreemde zal dan rechter zijn, niet een onbekende, niet een wrede, harde tiran, maar de zaligmaker die mij gezocht heeft. Zo zullen al de zijnen dan ervaren. En als hij me hier gezocht heeft in zijn woord en door de Heilige Geest, en als hij me hier in dit leven zijn genade bewezen heeft, zal hij me dan veroordelen? Zal hij me dan wegzenden? Dat kan toch niet? Als u een mooi voorbeeld wilt hebben van wat ik bedoel, dan zou u vanmiddag of straks als u thuis bent de catechismus eens op kunnen slaan. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u de wederkomst? Niet wat schrikt u ervan, wat troost het u? En dan zegt die christen dat ik in alle droefenis en vervolging juist hem uit de hemel verwacht tot mijn rechter, die zich om mijnentwil in het gericht van God gesteld heeft. Dus die christen uit de catechismus zegt, hij heeft zich ook voor mij in het gericht van God gesteld. En hij zal dan rechter zijn. Als hij dat gedaan heeft, zal hij me dan op die dag veroordelen? Nee. Dan zal hij me tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Hij is dan de rechter die vandaag tot ons komt. En die vandaag wil laten zien welke machtige wonderen van genade er bij hem zijn. En die vandaag raad weet, ook wanneer u zou zeggen, mij ontbreekt alles om mezelf te redden van het gericht dat ik heb verdiend. Weet u wat hij dan zegt? Hoor naar mij. En val neer aan mijn voeten. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, halverwege de preek, De rechter is al aangewezen. Bent u er blij om dat hij het zal zijn en niet een ander? Juist deze Christus, deze zaligmaker, hij zal het zijn. Bent u er blij om, omdat u hem hebt leren kennen? Omdat u bij hem de toevlucht hebt leren zoeken? Omdat u heel uw verloren zaak op hem hebt laten aankomen en hem in de handen gelegd hebt? Ten slotte, gemeente, dit. Wat een heerlijkheid zal hij hebben als hij komt. Als hij het laatste woord zal hebben. Bij levenden en bij doden. Bij allen. Ook bij u en bij jou en bij mij. Het laatste woord zal zijn aan hem. Amen. Zingen wij uit de avondzang. En daarvan het eerste en het vierde vers. De avondzang, vers 1. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. De avondzang, vers 1 en vers 4. Laten wij nu samen danken en bidden. Heer, opnieuw mogen wij ons voor uw aangezicht stellen om uw naam aan te roepen, u dank te brengen voor het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen. Immers, Heer, u hebt ook op deze morgen, deze zonnige zondagmorgen, uw goedheid getoond in de verkondiging van uw woord. U hebt tot ons gesproken, opdat wij, Heere, voor het eerst of opnieuw de toevlucht zouden zoeken tot die ene bij wie heil gevonden wordt. Opdat wij zouden hongeren naar de kennis van hem, de opgestane, die leeft, die aan uw rechterhand is, die daar bidt dag en nacht en die plaats bereidt. Heere, wij bidden van u. Als het dan waar is wat uw woord zegt, en het is waar, dat er buiten hem geen heil is, geef dan dat wij tot hem de toevlucht nemen. En dat we ook als jongeren, als jongens en meisjes, ons heil niet in de wereld zoeken, maar dat wij u zoeken, de God van alle genade, de zaligmaker, die de weg en de waarheid en het leven is. Heere, wees ons zo nabij. En dank voor de goedheid die u ons getoond hebt. dat u ook nu de verkondiging van uw woord gaf. Wat is het altijd weer zondag aan zondag. Een onomstotelijk bewijs van uw trouw en van uw goedheid. Wanneer u in het gewaad van uw woord tot de gemeente komt, tot ouderen en tot jongeren. En wanneer u zegt, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Heere, wees zo nabij. Wij bidden van u, geef dat alle die u kennen, in praktijk brengen wat we zongen over het blijven beiden en verwachten van uw komst. En geef, Heere, dat alle die nog op eigen wegen wandelen, worden aangegrepen door uw woord en het heil buiten zichzelf in u zullen zoeken en vinden. Gedenk heel uw kerk. Wilt u ook deze gemeente gedenken, Heere? Degene die een taak hebben, het zij in het bestuur of ook als predikant, als emeritus predikant. Wij bidden van u, geef dat ook hier het woord zijn loop zal hebben. En dat ook onder ons verteld mag worden welke grote dingen u doet. En dat u de God van wonderen bent zoals u de eeuwen door geweest bent. En zijn zult tot de laatste dag toe. Heere, ontferm u over ons, ook het verdere van deze zondag. En bewaar ons bij uw woord en bij uw dienst. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Psalm 72, het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.